Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede, en van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 63 het eerste en het tweede vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat en ik heb u voorwaar in het heiligdom. 63 vers 1 en 2. Onze schriftlezing is uit Numeri 23, het laatste deel, en 24, het eerste gedeelte. En dat wil zeggen, wij beginnen onze schriftlezing bij nummer 23, vers 25. En we lezen tot en met het negende vers van het volgende hoofdstuk. Wij lezen dus vanaf nummer 23, vers 25. En na de schriftlezing zingen we Psalm 29, het zesde vers. Loof den Heer die wonderen werkt. Toen zeide Balak tot Bileam: gij zult het ganselijk nog vloeken, nog geenszins zegenen. En doch Bileam antwoordde en zeide tot Balak: heb ik niet tot u gesproken, zeggende: al wat de Heere spreken zal, dat zal ik doen? Verder zeide Balak tot Bileam: kom toch, ik zal u aan een andere plaats meenemen. Misschien zal het recht zijn in de ogen van die God, dat gij het mij vandaar vervloekt. Toen nam Balak Bileam mee tot de hoogte van Peor, die tegen de woestijn ziet. En Bileam zeide tot Balak: bouw mij hier 7 altaren en bereid mij hier 7 varren en 7 rammen. Balak nu deed gelijk als Bileam gezegd had, en hij offerde een var en een ram op elk altaar. Toen Bileam zag dat het goed was in de ogen des Heren dat hij Israël zegende, zo ging hij ditmaal niet heen, gelijk meermalen, tot de toverijen, maar hij stelde zijn aangezicht naar de woestijn. Als Bileam zijn ogen ophief en Israël zag, wonende naar zijn stammen, zo was de geest van God op hem. En hij hief zijn spreuk op en zei: de Bileam, de zoon van Beor, spreekt. En de man wien de ogen geopend zijn, spreekt. De hoorder der redenen Gods spreekt, die het gezicht van de Almachtige ziet, die verrukt wordt en wien de ogen ontdekt worden. Hoe goed zijn uw tenten, Jacob, uw woningen, Israël. En gelijk de beken breiden zij zich uit als de hoven aan de rivieren. De Heere heeft ze geplant als de sandelbomen, als de cederbomen aan het water. Er zal water uit zijn emmers vloeien en zijn zaad zal in vele wateren zijn. En zijn koning zal boven Agag verheven worden en zijn koninkrijk zal verhoogd worden. God heeft hem uit Egypte uitgevoerd. Zijn krachten zijn als van een eenhoorn. Hij zal de heidenen, zijn vijanden, verteren en hun gebeente verbreken en met zijn pijlen doorschieten. Hij heeft zich gekromd, hij heeft zich nedergelegd, gelijk een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? Zo wie u zegent, die zij gezegend, en vervloekt zij wie u vervloekt. Wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Onze tekst is uit het gelezen schriftgedeelte en we zijn dan nu toe aan het 24e hoofdstuk van het boek Numeri, Numeri 24, waar wij de derde spreuk van Bileam vinden. We nemen daarvan vanavond de verse 5, 6 en het eerste gedeelte van vers 7. Numeri 24, vers 5, 6 en 7a. Hoe goed zijn uw tenten, Jacob, uw woningen, Israël. Gelijk de beken breiden ze zich uit als de hoven aan de rivieren. De Heere heeft ze geplant als de sandelbomen, als de cederbomen aan het water. Er zal water uit zijn emmeren vloeien en zijn zaad zal in vele wateren zijn. Zover. Wij zullen eerst samen God zegen bidden. Heere, in uw grote barmhartigheid wilt u ook aan de avond van deze dag nog tot ons komen door uw woord en door de prediking van dat woord. En ge betuigt het ook op deze zondagavond nog weer dat u ons behoud zoekt. Gij wilt ons nog spreken van dat ene nodige, van dat onvergankelijke goed, Heere, dat gij bereid hebt voor alle die u vrezen, en dat zal het wel met ons zijn, ons deel moet zijn. Van nature is het ons deel niet, delen wij niet in uw genade, staan we buiten deze dingen, leven we ook zonder u. En Heere, zal het nu ooit veranderen in ons leven, dan zult gij toch door uw onwederstandelijke kracht, door het werk van uw Heilige Geest, ons leven moeten veranderen. Wie keert uit zichzelf tot God? Wie gaat uit zichzelf zijn maker zoeken? Niemand, zo staat er in uw woord, niemand is er die God zoekt. Niemand is er die aan de Heere gedenkt. Heere, en zo liggen wij allen onder het oordeel. We zijn allen onder dat oordeel besloten en we hebben verdiend dat gij ons aan ons lot, ja dat wil ook zeggen aan het verderf, zou prijsgeven. Want als wij niet naar u vragen, zoudt u dan wel naar ons vragen? Als wij u niet op het oog hebben, zoudt u wel ons op het oog hebben? Als wij aan u niet gedenken, zoudt gij dan aan ons willen denken? O Heere, wij bidden van u, geef dat wij het recht mogen verstaan dat wij zondaren zijn. En dat elk blijk van uw gunst en elk bewijs van uw genade verbeurd is. Opdat het zo een wonder mag zijn, ja een eerste wonder al, dat wij hier vanavond nog mogen zijn en dat gij hier nog wilt zijn met uw woord en wilt spreken door uw woord, dat hebben we ook niet verdiend. O Heere, dat zou ons ook rechtvaardig onthouden kunnen worden, maar niettemin, ondanks onze zonden, u geeft ons nog de gelegenheid om te horen wat tot onze vrede dient. Zegen de verkondiging van uw woord. Gebruik het, Heere, om ons te onderrichten. Gebruik het bovenal ook om in ons hart te werken en ons door uw geest de wijsheid, de ware wijsheid te leren. En wat is wijsheid? Toch dit, dat wij u zullen zoeken en dat wij zullen leren om u, de Heere, nodig te hebben. Dat is toch wijsheid, Heere, dat we ons afleren keren van de wegen die naar het verderf voeren, en dat wij ons zullen richten op u en op uw heil. O Heere, schenk ons die wijsheid voor het eerst of bij vernieuwing. En wilt gij zo krachtig werken in ons midden, in ons hart, en ons datgene geven wat we allen zo nodig hebben. Heere, wilt gij dat werken voor het eerst in het leven van hen die nog buiten uw genade staan. Doe hen zien hoe nodig genade is. Doe hen zien, Heere, dat zonder genade alles verloren is, dat zonder genade ook de eeuwigheid buiten en zonder u moet worden doorgebracht. Maar doe hen ook zien dat er heden nog genade beschikbaar is, dat het aangeboden wordt en dat gij het geven wilt aan zondaren. Heere, schenk gij zo bekering in het leven van hen die onbekeerd zijn. Maar wilt gij datzelfde woord ook gebruiken, Heere, in het leven van hen die u mogen kennen? Zij hebben het steeds weer opnieuw nodig dat u tot hen spreekt. Want alleen daarin ligt toch het leven van hun ziel. Als gij spreekt tot uw volk, dan zullen ze ook weer opnieuw gesterkt en bemoedigd zijn. Als gij uw woord gebruikt om hen te onderwijzen, dan zullen ze nieuwe lessen leren. Heere, dat hebben ze altijd weer nodig. Schenk dan door uw geest dat niet alleen uw woord verkondigd mag worden, maar dat het ook geheiligd mag worden aan veler harten en dat het tot zegen gesteld mag worden. Heere, wij hebben vele noden. Vele noden wat het aardse leven betreft, aardse bezigheden en beslommeringen waar we vaak ook zorgen in hebben. We hebben vele noden, Heere, wat het lichaam betreft. Sommigen tobben met een zwakke, een slechte gezondheid. Anderen hebben weer andere moeiten. Sommigen zijn in rouw gedompeld. Anderen hebben weer een andersoortig verdriet. Heere, maar al die noden moeten ons toch uitdrijven tot u. En bij al die noden voor het tijdelijke, voor het lichamelijke, voor het aardse, komen dan ook nog de noden van onze ziel. Heere, zo hebben we veel van u te vragen. En wij bidden van u dat gij al die noden genadig vervullen wilt. Maar doe ons bij al datgene wat wij hebben te bidden toch wel beseffen, Heere, dat er eigenlijk maar één ding is. Eén ding dat vooraan, dat bovenaan moet staan. Eén ding waar we allen in de eerste plaats op gericht moeten zijn. En dat is dat wij u mogen kennen tot zaligheid. U te kennen is het leven. Wel nu, hebben we u tot ons deel, dan hebben we alles. En missen we u, dan missen we ook alles. Schenk ons genade, Heere, om zeker ook vanavond nu we hier zijn, of we u kennen of niet kennen, toch bezig te mogen zijn met dat heil, met die genade, die evangelieweldaad, dat gij uzelf openbaart en wegschenkt aan verloren zondaren. Wij vragen u dat gij gedenken wilt aan alles wat in uw koninkrijk geschieden mag, alle arbeid in dienst van het evangelie. Het kan niet zonder uw zegen, Heere. Zonder uw zegen is het alles ijdel, is het alles mensenwerk. En meer niet, en dan komt er geen mens tot bekering, en dan wordt er geen mens vertroost. En dan zal er geen mens terecht gewezen worden. Dan zal al de arbeid, al de prediking ijdel zijn, leeg weerkeren. Maar als gij uw geest erbij voegt, Heere, dan zal het zeker niet ledig tot u wederkeren. Maar dan zal het voorspoedig zijn in datgene waartoe gij het zendt. En daarom zegen uw woord. En wilt gij uw woord, uw belofte woord waarmaken. Wilt gij dat woord waarmaken, Heere, dat ge gesproken hebt. Dat zoals de regen en de sneeuw naar de hemel niet terugkeren, waar ze wel vandaan komen, maar de aarde doorvochtigen en geven dat die aarde vrucht mag voortbrengen. Dat zo uw woord ook is, dat uit de hemel komt en daarheen niet ledig zal terugkeren. Uw woord zal, zo hebt ge het zelf gezegd, doen al wat u behaagt. En het zal voorspoedig zijn in alles waartoe gij het zendt. Laat dat ook in ons midden, ja laat dat alom gezien en ervaren worden. En wilt ge uzelf zo openbaren als een God die zondaren zaligt, die uw kerk bewaart en onderhoudt en ondersteunt en die geeft aan alle die u vrezen, alles wat ze nodig hebben in het strijdperk van dit leven. Heren, wij bidden u ook voor de wereld waarin wij allen een plaats hebben. Voor ons eigen land en voor ons volk. Er zijn vele zorgelijke dingen. Dingen die we met elkaar niet op kunnen lossen en die we met elkaar ook niet kunnen veranderen. Dingen waar we voor staan en die ons inderdaad ook met zorg kunnen vervullen. Als we zien op de ontwikkelingen, als we zien ook op de normloosheid, als we zien op het meer en meer verlaten van u en van uw wegen, wat hoop zouden we dan kunnen hebben, heren, dan moeten we toch wel zeggen dat het er donker uit gaat zien. Maar o, wij bidden van u, o getrouwe God, dat gij u nog ontfermen wilt over ons land en ons volk. En dat gij nog wijsheid wilt geven en vooral ook genade wilt geven aan diegenen die geroepen worden om ons volk te regeren en leiding te geven. Heren, laten ze dat mogen doen, niet afgaande op hun eigen inzicht en op hun eigen theorieën. Oh, en dan zijn er theorieën, economische en politieke, en dan zijn er allerlei filosofieën waar de mens, de gedachten van de mens door worden bepaald en door beheerst. Maar dat is allemaal maar menselijke wijsheid, dat is wijsheid van beneden. Heren, oh, laten we daar niet door geleid worden, want dan worden we op dwaalwegen geleid, dan worden we door de dwaasheid geregeerd. Maar wilt gij toch door uw wijsheid hun oog verlichten en hun hart beïnvloeden en hun daden beïnvloeden, opdat we geregeerd mogen worden naar uw woord en opdat we zo onder hun regering een stil en gerust leven mogen leiden. Zegen ons koninklijk huis en alle die daartoe behoren, en wilt gij hen ook in de taken gegeven hulp en wijsheid en kracht te geven. Wij vragen uw zegen voor alle overheden en regeringen en volksvertegenwoordigingen en voor alle die in hoogheid zijn gezeten. Het gaat in elk land en het gaat in elk volk om datzelfde, Heere, dat u regeren wilt en dat ze zich ervan bewust mogen zijn verantwoordelijk ook te zijn tegenover u, de grote koning. O Heere, wilt u zich over deze wereld en over de inwoners ervan ontfermen? En wilt gij het ook in onze dagen nog bewijzen dat u gedachten des vredes denkt en niet des kwaads, alhoewel we het voor uw heilig aangezicht wel moeten belijden, Heere, dat wij met alle inwoners der aarde het verdiend hebben dat gij gerichten zoudt brengen en dat gij oordelen zoudt geven. Heere, spaar ons nog en zorg nog voor de voorspoedige voortgang van uw werk in deze wereld. Laat uw evangelie verkondigd mogen worden, Heere, overal. Geef dat er plaats voor dat woord mag zijn of weer komen, en dat deuren die gesloten zijn toch weer open mogen gaan. Ja, ook daar waar het woord verdrukt, weggedrukt wordt, en waar uw kerk vervolgd wordt, en waar allerlei straffen gegeven worden op het bezit van uw woord of het belijden van uw naam, dat ook daar door uw grote kracht en door uw getrouwmakende genade toch ook een volk mag worden gevonden en een volk mag worden bewaard dat in u gelooft en op u vertrouwt en dat bij u schuilt. Ja, dat ook daar toch ook nog weer gezien mag worden dat te midden van alles wat er tegenin gebeurt toch uw koninkrijk nog komt. Heren, wij vragen of gij zo uw kerk bewaren wilt, ook in de tijden die wij beleven, en dat gij alle listige aanslagen die tegen u en uw heilig woord bedacht worden wilt verijdelen, en dat ge uw woord wilt blijven geven als dat eeuwige evangelie dat bestaat tot in eeuwigheid, als het heilswoord voor een wereld in nood. Hoor ons, trouwe ontfermer, om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 92ste psalm en daarvan het 7e en het 8e vers. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon en in hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. 92 vers 7 en 8. We hebben tot nog toe met elkaar gelezen wat Biljam in de eerste en in de tweede spreuk gezegd heeft. Ik stem u toe dat wij de tweede spreuk niet helemaal hebben gelezen. Daar zit ook nog een element in dat we tot nog toe niet besproken hebben. Maar het zal u opvallen als u de tweede spreuk, met name het laatste deel, nauwkeurig leest. En als u dat vergelijkt met het laatste deel van de derde spreuk, dat er grote overeenkomst is. En dat geeft mij de vrijheid om dat gedeelte van de tweede spreuk even te laten liggen en daar, als we de derde spreuk verder lezen, op terug te komen. Dat gedeelte namelijk: God heeft hem uit Egypte uitgevoerd, zijn krachten zijn als van een eenhoorn. Dat vinden we zowel in hoofdstuk 23 vers 22 en volgende, als in hoofdstuk 24 vers 8 en 9. Dat blijven dus overstaan tot een volgende keer. We komen nu dus aan de derde spreuk. En eigenlijk, als Balak zijn zin gekregen had, aanvankelijk tenminste, dan had deze derde spreuk er niet eens meer geweest. Want zodra hij de tweede spreuk van Bileam gehoord heeft en dus ook voor de tweede keer teleurgesteld is, zegt hij tegen Bileam in vers 25 van hoofdstuk 23, gij zult het ganselijk nog vloeken, nog zegenen. Met andere woorden, Bileam, zeg nu maar helemaal niets meer. Ik had u geroepen om dit volk te vloeken en u hebt het eenmaal en nogmaals gezegend. Wel, nu laten we ermee ophouden, want ik heb dan liever dat het volk niet gevloekt wordt dan dat het steeds maar gezegend wordt. Bileam antwoordt daarop dat hij het van tevoren toch wel aangekondigd had, niet waar? Hij zou alleen maar spreken wat de Heere hem zou laten spreken. En inderdaad, dat is waar, daar kan Balak niets tegen zeggen. Bileam heeft het van tevoren duidelijk gezegd dat hij niet anders kon verkondigen dan wat God hem te verkondigen gaf. En dan blijkt Balak toch zijn mening te herzien. Want hij stelt aan Bileam voor om het toch nog een keer te proberen. Nu dan weer vanaf een andere plaats. Wat is dat? Bij Balak dat hij eerst zegt, dan maar helemaal geen enkel woord meer. En dat hij nu zegt, ja, toch nog maar een nieuwe poging wagen. Waarom is het dat hij zijn mening herziet? Wel, een mens geeft het niet zo spoedig op. Deze Balak is duidelijk in verzet tegen de Heere. De Heere die door middel van Bileam spreekt en die niets anders dan goed over Gods Israëls of als volk en over de God van Israël kan spreken. Tegen die God is Balak in verzet. En een mens geeft het in zijn verzet tegen de Heere niet zo spoedig op. En Balak redeneert, wie weet. Wie weet, de eerste keer toen ik mijn gezanten naar Petor zond, mocht Bileam ook niet meekomen, maar de tweede keer wel. Wie weet, nu heeft God, de God van Israël, eenmaal en nogmaals geweigerd Bileam toestemming te geven het volk te vloeken. Maar wie zal het zeggen, misschien is een derde keer wat meer succesrijk. En zo vat hij toch weer nieuwe moed en hij brengt Bileam op de hoogte van Peor. Baal Peor. En waarom heette dat Baal Peor? Omdat op die heuveltop een heiligdom voor Baal gebouwd is. De Moabitische Baal werd daar vereerd. En zoals de heiden Balak denkt, misschien zal de God van Israël deze plaats ontzien. Misschien zal hij toch wel zoveel respect voor zijn collega God Baal betonen. En zo dachten de heidenen, alle goden staan natuurlijk wel op een bepaald niveau. En ze moeten met elkaar ook rekening houden. En de een regeert hier en de ander heeft daar zijn heiligdom. En de derde weer ergens anders. Wel nu, de God van Israël die in zijn ogen toch nog net eender is als de goden van de andere volkeren. Die God van Israël zal toch wel het heiligdom voor van een andere God ontzien. En als Biriam, op die hoogte van Peor, waar Baal van de Moabieten vereerd wordt, probeert dat volk van Israël te vloeken, dan zal de God van Israël hem daar in dat heiligdom toch wel toestemming voor geven. Weer worden er altaren gebouwd en weer worden er offers gebracht. Tot zover is alles gelijk, maar dan, als we het gedrag van Biliam vergelijken met de eerste en de tweede keer, dan zien we dat hij een afwijkend gedrag heeft. Want zowel de eerste als de tweede keer heeft Biliam niet alleen altaren laten bouwen en offers laten brengen, maar hij heeft ook zijn toevlucht gezocht bij heidense toverpraktijken. Dat doet hij dit keer niet meer. Toen Biliam zag dat het goed was in de ogen des Heren dat hij Israël zegende, zo ging hij ditmaal niet heen, gelijk meermalen, tot de toverijen. Biliam heeft er toch wel wat van geleerd. Hij laat nu na wat hij de eerste en de tweede keer deed. Hij begeeft zich niet meer tot die toverpraktijken. Maar hij zet zijn aangezicht naar de woestijn. En hij tuurt als het ware in de verte en daar ziet hij het volk van Israël liggen. Nu weer uit een andere hoek beziet hij het. Hij ziet ze liggen, wonende naar hun stammen. Hij ziet de orde in het tentenkamp. Hij ziet de verschillende stammen op verschillende plaatsen naar goddelijk voorschrift. U weet, rondom het heiligdom, de tabernakel. Aan het noorden, zuiden, oosten en westen van de tabernakel lagen drie stammen gekampeerd. En vlakbij de tabernakel en rondomheen de stam van Levi. Het was alles op goddelijk bevel en in heilige orde. Biliam ziet dat. En als hij dat ziet en ook geen gebruik meer maakt van heidense toverijen, komt de geest des Heren op hem. Dat was de eerste en de tweede keer ook in deze mate niet gebeurd. Toen had de Heere hem het woord in de mond gelegd. Maar nu wordt Biliam nog veel duidelijker en nog veel completer in de dienst van de Heere genomen. Nu komt de Heilige Geest op hem en nu wordt hij aangegord om te profeteren. En wat verkondigt hij dan deze derde keer? Wat laat de Heere hem zien? Welke zegen mag hij nu verkondigen? Want u hebt wel begrepen, het gaat steeds in die spreuken van Biliam om die centrale gedachte waar de Heere al over gesproken had toen Biliam nog in Petor was. En toen dat eerste gezantschap kwam, toen zei de Heere dat Biliam niet mocht gaan en dat hij ook niet mocht vloeken. En waarom mocht hij niet vloeken? Wel, omdat dit volk gezegend is. Nu, en dat heeft Biliam ook tegen Balak gezegd. En het gaat in al die spreuken erom, om aan Balak en aan de vorsten van Moab, maar ook aan de kerk van alle eeuwen te laten zien waarin dat gezegend zijn van Israël bestaat. Die zegen bestond in het alleen wonen. Die zegen bestond in het uitgebreid worden van dat volk. Die zegen bestond in het feit dat de Heere ook in het levenseinde, in het uur van de dood met zijn volk is. Dat was de eerste spreuk. Die zegen bestaat ook hierin dat God de onveranderlijke is. En dat de Heere niet laat varen de werken zijner handen. God is geen man dat hij liegen zou of een mensenkind dat het hem berouwen zou. Die zegen bestaat daarin dat de Heere de ongerechtigheden in Jacob niet aanschouwt. En dat hij de zonde in Israël niet aanmerkt. Maar dat het geklank van zijn koning bij hem is. Die zegen bestaat, ja, waar nog meer in. En dat vinden we dus dan omschreven in de derde spreuk. Wat is de zegen waar Biliam nu over gaat spreken? Hoe goed zijn uw tenten, o Jacob, uw woningen, Israël. Hij ziet dat kamp, dat tentenkamp van Israël daar beneden in het dal. Hij ziet dat alles wel geordend. En als hij zo dat volk ziet liggen, naar hun stammen, als hij zo die tenten, die woningen van Israël, van Jacob ziet, dan komt Bileam onder de indruk van de schoonheid ervan. En dan ziet hij dat Gods gunst over dat volk ligt uitgespreid. Dan ziet hij het geluk van dat volk. De zegen van de Heere is in de tenten en de woningen van dit volk. En natuurlijk bedoelt Bileam dan niet, en niemand zal dat trouwens denken ook, dat de kwaliteit van het tentdoek zo goed is. Oh nee, die zijn zo stevig niet geweest, die tenten van Israël. Die geitenhuiden die geprepareerd waren en waar ze onderwoonden. Dat is allemaal niet van de beste kwaliteit geweest. Dat kon ook moeilijk daar in de woestijn. En die tenten hadden heel wat geleden van de weersomstandigheden enzovoort. Nee, nee, daar heeft Bileam het niet over. Als hij het heeft over de tenten en over de woningen van Jacob en van Israël, dan heeft hij het over geestelijke dingen. Dan gaat het niet over een onderdak. Dan gaat het niet over een woning. Maar dan gaat het over dat leven dat er in die tent en in die woning plaatsvindt. Dan gaat het om de inwoners van die tenten. Dan gaat het, ja waarom? Wat maakt een tent, wat maakt een huis, wat maakt een woning goed? Geld? Nee. Bezit? Nee. Schoonheid? Nee. Welvaart? Ook dat niet. In het boek Spreuken staat: in het huis van de rechtvaardige is een grote schat. Nou, wat is die schat? Waardoor worden die tenten van Jacob zo goed? Wat is de schat in de tenten van Jacob? Jesaja 33 zegt: de vreze des Heren zal zijn schat zijn. De vreze des Heren. Die mag er zijn in de tenten van Jacob en in de woningen van Israël. Wat is de vreze des Heren? Dat is enerzijds het diepe ontzag en de diepe eerbied voor God. Anderzijds het kinderlijk vertrouwen op God. De eerbied voor en het vertrouwen op God. Dat maakt de woningen van Jacob goed. Dat God daar gediend mag worden. Dat de Heere daar in zijn gunst zijn intrek genomen heeft. Niet maar dat hij daar zijn gaven geeft. Dat hij daar onderhoud schenkt. Op zich maakt dat de tent van Jacobs kinderen nog niet goed. Maar dat de Heere er zelf wil wonen. Nou is het waar, nou kan je dat niet van alle tenten in dat tentenkamp in Israël zeggen. Er zijn er daar ook geweest van die tenten waarin gezinnen woonden waar de Heere niet gevreesd werd. Dat bewijst Israëls geschiedenis van later tijd en ook van die tijd. Er zijn er geweest van die tenten waar geen rechtvaardigen woonden. Ze hoorden wel bij Israël en ze waren ook wel één met dat volk. Maar ze hadden geen band aan de Heere. En de Heere zelf was er ook niet. God stond buiten. Zoals hij bij Laodicea buiten stond. Zie, ik sta aan de deur en ik klop, maar hij stond aan de buitenkant. En je kon van al die inwoners van Israël en van al die leden van de stammen van Israël niet zeggen dat het nu met hen in orde was, geestelijk gesproken. Want geestelijke zegeningen, gemeenschap met de Heere, beleving van de omgang met de Heere, dat is niet maar een zaak die aan iedereen gegeven werd, zelfs niet in Israël. Ze waren wel allemaal leden van dat ene volk dat apart gesteld was. Ze waren wel allemaal leden van dat ene volk dat
zoals we een volgende keer zullen zien, in zijn geheel uit Egypte geleid was. Maar zalig worden en persoonlijk de Heere kennen, dat blijft toch een persoonlijke zaak. En niet Israël, elke Israëliet bezat dat. Net zo min als dat elke kerkganger dat bezit. Daarom, hoe staat het met ons? Als wij dat zo horen, hoe Biliam over die tenten van Jacob spreekt, hoe goed zijn ze? Hoe staat het dan met ons? Dat is een woord dat ons toch dringt om ook naar onszelf en naar onze woning te kijken. Kan dat ook van ons huis gezegd worden? Hoe goed zijn uw woningen? Is daarin onze woning ook de vreze des Heren? Daar is wat de vorm betreft godsdienst in orde. Daar is bijbellezing. Daar zijn andere dingen die bij het godsdienstig patroon horen. Maar is daar ook een dienen van de Heere in geest en in waarheid? Is daar de inwoning van de Heere zelf? Is daar een zoeken van de verborgen omgang met de Heere? Pas dat geldt van ons wat Biliam van Israël zegt. Want pas dan is het goed. Als onze woning gezegend is met de inwoning des Heren. Dat wil niet zeggen dat het dan altijd voorspoedig zal gaan. Nee, want ook de Godvrezenden hebben smarten en tegenspoeden, soms vele. Maar toch is het goed in zo'n woning, want God is er. En als God er is door zijn genade, dan moet wel ervoor gewaakt worden dat de Heren niet tegengestaan wordt. En dat de geest niet bedroefd en uitgeblust wordt. Hoe goed zijn uw tenten, o Jacob, uw woning in Israël. En als Biliam dat eenmaal gezegd heeft, dan gaat hij ook vertellen waarom ze zo goed zijn. Hij doet dat in beeldspraak. Hij vergelijkt die woningen, die tenten, met beken, met tuinen, met bomen, met emmers. En met een zaaier. Er zijn allerlei beelden die door hem gebruikt worden. En ze sluiten op elkaar aan. Of ze geven een totaal ander aspect weer. Lees het nog maar even. Gelijk beken breiden ze zich uit. Beken, ik mag ook lezen, beekdalen. Beekbeddingen. Zo breiden die tenten zich uit als het ware. Daar waar in de natuur de plantengroei is, bij de beken, in de dalen, daar waar het leven bloeit, daarmee vergelijkt Biliam de woningen van Jacob. En vergelijkt hij ze vervolgens ook met hoven aan de rivieren, tuinen, die aan de rivier gelegen zijn en dat wil dus zeggen die aan water geen gebrek hebben. Bomen door de Heere geplant als sandelbomen, als de cederbomen aan het water. Sandelbomen of de aloë struiken die beroemd zijn vanwege hun geur. Cederbomen die symbool zijn van duurzaamheid en kracht. Door de Heere geplant, alweer aan het water. En water noemt hij ook in de volgende vergelijking. Water zal uit zijn emmers vloeien. Hij ziet een man voor zich die een juk draagt en aan beide einden van dat juk hangt een emmer met water. En die emmers zijn zo vol dat terwijl die man met dat juk loopt, het water over de rand van de emmers heen klotst. Overvloed van water. En zijn zaad zal in, beter aan, vele wateren zijn. Israël zal zijn zaad strooien in vruchtbare grond, zodat er ook oogst verwacht mag worden. En u voelt het wel in al die beelden, hoe verschillend ze ook zijn, komt één gedachte steeds weer terug. Dat is de gedachte aan rijkdom van water. Dat is het centrale dat Biliam op alle mogelijke manieren wil beschrijven. Beken hoven aan rivieren, bomen aan het water geplant, water vloeit uit zijn emmers, zijn zaad aan vele wateren. En dat is toch wel voor het oosten, in dat droge gebied waar geen regen valt van april tot november, een zeer belangrijke zaak, nietwaar? Water. Als er geen water is, als er geen regen valt, als er geen dauw is, als de rivieren droog komen te staan, waar moet dan het leven vandaan komen? Water is eerste levensvoorwaarde. En we zien het dan ook menigmaal in de schriften dat Israël geleden heeft van hongersnood omdat het niet regende op zijn tijd. En een van de verbondsbeloften van de Heere die we in de profeten nogal eens terugvinden is dat de Heere zal geven de vroege en de late regen op zijn tijd. Als God dat niet zou doen, dan zou Israëls oogst mislukken en dan zou Israël in honger terechtkomen. Water, dat is van het grootste belang. En wat ziet Biliam? Hij ziet dat dit volk dat gezegend is, aan water geen gebrek heeft. Het heeft water in overvloed. En daarmee denk ik dat Biliam in de eerste plaats ook wel doelt over de aardse zegeningen te spreken. Die God toch ook aan Israël heeft toegezegd. Ze zijn op weg naar een land vloeiende van melk en honing. Ze zijn op weg naar een land waarvan Mozes gezegd of gaat zeggen straks in het 11e hoofdstuk van Deuteronomium dat het anders is dan het land waar ze vandaan kwamen, het land van Egypte, want daar was geen regen. Daar kwam het water uit hem allemaal uit de Nijl en ze moesten dat door irrigatiewerken over het land verspreiden. Maar niet zo in Kanaan. Dat is een land dat water indringt uit de hemel, zegt Mozes. Dat is een land dat door de Heere nat gemaakt wordt met de regen op zijn tijd en met de dauw op zijn tijd. En Biliam mag het aan Israël, van Israël zeggen, ja, zo zal God zijn volk gaan zegenen. Hij zal dat volk gaan zegenen met oogst. Met opbrengst, met gewas, met stoffelijke zegeningen, zodat hun leven kan worden onderhouden en zodat ze genoeg hebben om te eten en om te drinken. Maar daarbij blijft Biliam niet staan, hij gebruikt deze beelden, maar deze beelden hebben ook een diepere geestelijke betekenis. God schenkt aan zijn volk Israël niet alleen maar regen en niet alleen maar dauw en niet alleen maar gewas en niet alleen maar oogst. Hij schenkt aan zijn volk veel meer. Want hij schenkt zichzelf aan dat volk. En dan weet u het en ik geloof dat we het zo ook vandaag in deze tekst moeten verstaan. Water is op vele plaatsen in de profetie aankondiging, aanduiding van de Heilige Geest. Zo in Ezechiël 47, die stroom die uit de tempel komt. Aanduiding van de Heilige Geest en zijn vruchtbaar makende werking. Er groeit geboomte aan weerszijden van die stroom, die gedachten komen we straks ook tegen. En die bomen zijn vruchtbaar, want de wateren vlieten uit het heiligdom, zegt Ezechiël. Er komt leven, daar overal waar die stroom komt, ook al was het gebied nog zo dood en aan de dood onderworpen, zoals de Dode Zee, maar waar die stroom komt, die stroom van levend water, die stroom van de Heilige Geest, daar komt ook leven te midden van de dood. Ach, en dat is niet de enige plaats, er is een veelheid van plaatsen. Ik denk aan Jesaja 44 bijvoorbeeld. Dat de Heere zegt dat hij zijn zegen zal geven, dat hij regen, dat hij water zal gieten op de dorstige en zegen op de nakomelingen. En ze zullen uitspruiten tussen in het gras als wilgen aan de waterbeken. Ik denk aan Jesaja 35, ik denk aan andere plaatsen in de schrift trouwens. De hele schrift is ervan vervuld, ook het Nieuwe Testament. Heer Jezus die nodigt tot het heil, hij doet dat in de woorden indien iemand dorst heeft. Hij komen tot mij en drinken. En dan zegt Johannes erbij, en dat zeide hij van de Heilige Geest, die nog niet uitgestort wordt, was. Wat zegt de Heere van de Heilige Geest, dat hij van dit water drinkt? Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En zo heeft Biliam, of hij zich dat bewust is geweest of niet, weet ik niet. Maar zo heeft Biliam ook over die heilsweldaden, over dat werk van de geest gesproken onder de beelden van water, water in overvloed. En met recht mag dit dan ook een Pinksterprofetie genoemd worden, zoals we straks in zijn vierde spreuk heel duidelijk een Adventsprofetie vinden, als het gaat over die ster die zal voortgaan uit Jacob en die scepter die zal komen uit Israël. Hier een Pinksterprofetie. En dan zien we het verband. Dan zien we het verband, en dat is een verband dat God zelf gelegd heeft, want Biliam spreekt niet uit eigen wijsheid en eigen inzicht. Hoe zou hij dan de dingen zo hebben kunnen zeggen? Maar God heeft het woord in zijn mond gelegd, en de geest Gods was op hem. In de vorige spreuk ging het, en daar hebben we het vorige week met elkaar over gehad, over die genade Gods waarmee hij Israëls zonden bedekt en vergeeft. Toen ging het om hem, die een bedekking zal worden voor de zonden van zijn volk, die voorgesteld is als een zoenmiddel, als een verzoening door en in zijn bloed. Toen ging het om de vergeving van zonden in het bloed van de Heere Jezus Christus. En nu? Nu gaat het over de geest die de heilsweldaden van Christus, ook dat heil van de verzoening en van de vergeving, moet gaan uitdelen en toepassen. Nu gaat het om de geest die ook moet komen om het uit Christus te nemen en om het aan zondaren te gaan verkondigen. En daarom dat woord van Biliam die hier profeteert is om te beginnen vervuld op de Pinksterdag, toen de geest kwam, uitgestort. Mijn geest zal ik uitgieten op alle vlees. Stromen van levend water zijn gekomen. Het heil is gekomen, niet druppelsgewijze, maar in volle stromen heeft de Heere zijn kerk bezocht. Met overvloed van werking van de Heilige Geest, getuigt het tweede hoofdstuk van de Handelingen daar niet van? Laat dat boek ons niet zien, dat hoofdstuk ons niet zien. Toen die geweldige gedreven wind gehoord werd, het geluid ervan. En toen die verdeelde tongen als van vuur gezien werden. Dat toen daar ook de werking van de geest openbaar kwam in het spreken in vreemde talen. En dat dat werk van de geest daarna openbaar kwam in de verslagenheid in de harten van degenen die luisteren. En dat dat werk van de geest openbaar kwam in de bekering van die 3000 en in het geloof. Kwam dat werk van de geest niet openbaar aan het eind van Handelingen 2, als ons daar beschreven wordt hoe die kerk, die gemeente van de Heere Jezus Christus leefde, hoe ze met elkaar leefde, hoe ze met de Heere leefde, hoe ze volharden in de leer en in de breking des broods en in de gebeden, en hoe de Heere dagelijks toevoegde aan de gemeente die zalig werd? Toen bloeide de kerk, ja, water zal uit zijn emmeren vloeien en zijn zaad zal aan vele wateren zijn. En ze werden geplant als sandelbomen en cederbomen aan het water en ze breidden zich uit als beken en ze waren als hoven aan de rivieren. Wat Biliam toen profeteerde, dat is toen op de dag van de werking en de komst van de Heilige Geest heerlijk vervuld. En hij zal dat blijven vervullen, namelijk die God die deze woorden gesproken heeft. En toen werd het gezien, hoe goed zijn de tenten van Jacob en de woningen van Israël. En hoe rijk gezegend is het leven van hen die onder de bearbeiding van de geest worden gebracht. Van hen die deelgenoot worden gemaakt aan de heilsweldaden van Christus. En dan krijgen ook al die elementen die Biliam hier in beeldspraak naar voren brengt, hun betekenis, hun geestelijke betekenis, hoven aan de rivieren. Ik denk aan een woord uit Jesaja 58, uw ziel zal zijn als een gewaterde hof. Vaak zitten Gods kinderen in het donker, vaak zitten ze in allerlei gebrek en ellende, in een land dor en mat, zonder water, waar niemand lafenis kan krijgen. En dan komt de klacht waar we de dienst mee begonnen zijn. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen aanschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijke eer al om. Och, werd ik derwaarts weer geleid. Dan blijft de herinnering over. Maar van de herinnering kun je niet leven. En van het water dat toen genoten werd en van de gunst die toen ervaren werd, kun je niet leven. Och, werd ik derwaarts weer geleid. Waarom geleid? Omdat je er zelf niet komen kunt. Waarom geleid? Omdat je jezelf er niet brengen kunt. God moet je er weer naartoe brengen. Maar dan staat hier die belofte. Belofte gesproken door de dienst van Biliam. Een belofte herhaald door andere profeten. De ganse geschiedenis door de Heere zegt het zijn volk toe. Dat hun ziel toch weer zal zijn als een gewaterde hof. De Heere zal het hen aan geen heil doen ontbreken. De geest is gewillig om opnieuw te komen en opnieuw te werken en leven aan hun ziel te geven. En waar de ellende ingeleefd wordt en waar de dorst naar God gekend wordt en waar geklaagd wordt voor Gods aangezicht en gebeden en beleden. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor zijn aangezicht verschijnen? Daar gaat de Heer het op zijn tijd ook weer waarmaken. De geest zal ervoor zorgen dat die droge ziel weer gewaterd zal worden. Dat het dorre hart weer levend zal worden. Dat die neergebogene weer opgericht zal worden. Hij door zijn geest zorgt er zelf voor. Bomen zijn ze, geplant aan het water. Planting des Heeren. Niet van eigen planting, maar door de Heere geplant. En daar ligt het begin. En daarom is het begin in hun leven ook vast. Want het is Gods werk. En als ze geplant zijn aan de rivieren, dan zorgt de Heere er ook voor dat ze vruchten dragen, zoals dat in de eerste psalm al staat. Zijn loof zal groen zijn en zijn vrucht zal niet ontbreken. De bomen hebben namen, sandelbomen. Zoals ik al zei, bekend, beroemd om hun welriekende reuk. Gode, een goede reuk van Christus. Die genade geeft de Heer ook aan de zijnen. Ze zijn cederbomen, symbool van duurzaamheid. Zij die in het huis des Heeren geplant zijn, cederen en palmbomen, ze zullen er ook niet meer uitgaan. Cederbomen, het symbool van de kracht door de Heere verleend, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Zijn zaad zal aan vele wateren zijn, ja ook op het nageslacht geeft de Heere van zijn geest. Ook uit het nageslacht zullen er komen die in Sion geboren worden. Telkens weer spruit het leven op. Ze zullen uitspruiten tussen in het gras als de veldbloemen. Ze zullen uitspruiten als wilgen aan de waterbeken. En er is overvloed. Water zal uit zijn emmeren vloeien. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. De geest zegent. De geest zegent met overvloed. De geest is een geest die uitgegoten wordt. En de armoe van de kerk ligt niet aan de Heere. De armoe van het leven van Gods kerk ligt niet aan de Heilige Geest. Hij komt met stromen van zegeningen, met handen vol heilsweldaden. De armoede ligt aan onze kant. En zo heeft Biliam mogen profeteren over datgene wat de Heere in beginsel in Israël gaat geven en op de Pinksterdag gaat vervullen. En aan wat de Heere zal blijven doen. Wat kennen wij van dit leven door de geest? Er zijn mensen die droog staan. Terwijl de geest er is. En terwijl het evangelie verkondigd wordt. En terwijl het heil aangeboden wordt. En terwijl de naam van de Heer Jezus Christus genoemd wordt. En terwijl van hem gezegd is en gezegd wordt dat hij een volkomen zaligmaker is. Die volkomen kan zalig maken. Al degenen die door hem tot God gaan. Er zijn mensen, er zijn zielen die onder de verkondiging van het evangelie toch in de dienst van de zonde blijven vastzitten. En die toch zonder genade verder leven. Zonder waarachtige bekering en zonder geloof. En hun ziel staat al die tijd droog. Niet dat ze daar erg in hebben, maar dat is juist het ergste nog. De mens droog kan zijn, dor en mat, zonder water. Dat zijn ziel een woestijn is. Waar geen geestelijk leven in te bespeuren is. Terwijl hij er geen besef van heeft. Dat de mens onder de macht en de heerschappij van de dood is en er geen erg in heeft. Bent u zo iemand in wiens leven nog nooit wat gebeurd is, in wiens leven de geest nog nooit echt gewerkt heeft? Bent u zo iemand die altijd nog maar buiten die genadewerking van de Heilige Geest staat? Is er geen plaats voor ook? Hebt u er geen belang bij, geen behoefte aan? Dat tekent hoe ver we weg zijn. Dat tekent hoe diep we gevallen zijn. Dood in misdaden en zonde, en dan wordt het leven ons aangeboden en we zeggen we hebben er geen lust in. Verloren in schuld, en dan wordt het bloed ons gepredikt en we zeggen met onze houding spreken we het uit, we hebben er geen behoefte aan. Hoe diep, hoe ellendig diep is een zondaar toch gevallen, dat hij geen eens erg heeft in de doodstaat waarin hij verkeert. En hoe nodig is het toch dat die almachtige geest komt om onze ogen te openen. En ons uit onze diepe geestelijke slaap op te wekken. Hoe nodig is het dat die geest komt en vaardig wordt. Om doden te doen horen de stem van de Zoon van God. O, laat die geest komen en laat ons gebed erom vermenigvuldigen. Opdat door het werk van die geest onbekeerden nog tot God leren roepen. Dat dorre zielen nog levend gemaakt zullen worden door die stroom van levend water. Maar het kan ook zijn dat u uw beeld terugvindt in de 63ste psalm die ik zo pas al noemde. Dat we wel betere tijden in ons leven gekend hebben. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijke eer alom? En toen hebben we het gezegd, want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. En nu, mijn ziel is als een land dor en mat zonder water. Nu, van al datgene wat er toen was, is er nu niets meer over. Zo kan het ook zijn. En zo is het ook menigmaal. En dat beleeft Gods kind. Dan weer droog. Dan weer watergebrek, dan weer doodstaat, ellende. En dan moet de Heere er weer zelf aan te pas komen, nietwaar? Dan moet de Heere weer zijn eigen belofte gaan vervullen. Dan moet de Heere het weer waar gaan maken wat hij heeft toegezegd. Dan moet net als die eerste keer het weer van boven komen. Dan moet het wonder weer geschieden dat de Heere naar ons omziet. Dat de Heere het verandert en dat de Heere regen geeft. In de natuur is dat zo. Oh, wij gebieden niet over de regen. Wij kunnen de regen niet wegzenden en we kunnen de regen niet laten komen. Als er gebrek aan regen is, zijn wij niet in staat om de regen te laten regenen die nodig is op het land. En als er overvloed van regen is, zodat we de oogst niet binnen kunnen halen, dan ligt het niet aan ons en dan staat het niet aan ons om droogte te gebieden, net zo min op geestelijk gebied. Er zijn er toestanden en omstandigheden waarin Gods kerk in druk verkwijnt en in duisternis gaat en gebrek heeft. Dan zijn er van die omstandigheden dat ze wel zuchten en klagen en niet weten hoe het ooit nog weer anders moet worden. Dan moet het opnieuw ingeleefd worden. Het moet van boven komen. En het zal alleen anders worden als God ingrijpt en als Hij zich over ons opnieuw ontfermt. En daarom, er is maar één weg. Als dat land door en mat ligt uit te drogen, dan is het als het ware één klacht tot God, tot de hemel. Dan die de basten in de aardkorst roepen tot de hemel om regen. Zo wordt dat ook gezegd in het tweede hoofdstuk van de profetie van Hosea. De hemel zal de aarde verhoren. En zo moet ook die droge, die dorstende ziel weer opnieuw uitgaan tot God. En dat dat arme, dat kwijnende leven, dat moet weer leren roepen om ontferming tot God, want van Hem moet het komen. En ondertussen wil Hij het betuigen aan al die dorstigen, aan al die behoeftigen, aan al die armen en aan al die ellendigen, dat Hij aan hen denkt. Want terwijl zij om hulp en om redding roepen tot Hem, roept Hij in het evangelie al hen aan en Hij zegt het tot al die dorstigen, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Hij nemen het water des levens om niet. De Heere zelf nodigt en daarom er is permissie gegeven om tot Hem te gaan en tot die heilsfontein en te smeken om die geest en te bidden om die stromen van levend water, opdat zo het leven bloeien mag tot eer en verheerlijking van God die het leven werkt. Wel gemeente, dat is het waarachtige leven dat Biliam hier in deze beelden tekent, het waarachtige geestelijke leven. Zo mocht het zijn, zegt Biliam, zo wil God het maken in het leven van zijn volk. Dat hebben we nodig, ook als kerk. Dat hebben we nodig, dat God dit geeft. Het lijkt er veelal niet op, nietwaar? Als je het leven van Gods kerk op aarde bekijkt, ook in de tijd waarin wij leven, kun je dat dan zeggen? Kun je dat dan werkelijk zeggen, 100% voluit, hoe goed zijn uw tenten, Jacob, uw woningen, Israël? Wat een ellende, wat een gekrakeel in huizen, in kerken. Wat blijkt er weinig van de inwoning van de Heere. Wat blijkt er weinig van de omgang met de Heere. Kun je dat zeggen, gelijk de beken breiden ze zich uit als hoven aan de rivieren? Is dat waar? Is onze ziel als een gewaterde hof? Leeft het? Bloeit het geestelijke leven? Kun je dat zeggen? De Heere heeft ze geplant als de sandelbomen, als de cederbomen aan het water. Gaat er van Gods kerk uit een lieflijke reuk? Zowel in degenen die verloren gaan als in degenen die behouden worden, een lieflijke reuk van Christus? Is daar de kracht, is daar de duurzaamheid? Loopt er water uit de emmeren? Zijn er bewijzen dat het overvloeit, dat leven der genade, en dat het als het ware drupt op anderen? Zaad zal aan velen ach, wat blijkt er toch weinig van? En wat hebben we het nodig dat de Heere door zijn geest opnieuw zou geven wat Hij hier heeft aangekondigd? Nee, ik zeg niet dat er niets is. Ik zeg niet dat er helemaal van dat werk van de geest niets openbaar komt. Ik zou het niet mogen zeggen en ik wil het ook niet zeggen, want Gode zij dank, het is er nog. En er zijn ook als in de dagen van Rehabiam nog goede dingen in Juda Gode zij dank, ja. Maar is het zoals het zijn moest? Is het zoals het zijn kon? Is het zoals het was in de dagen van ouds? Is het zoals het was toen de geest vaardig was en kwam en werkte? Is het zoals het was in Jeruzalem? Ach nee, dan moeten wij zeggen, daar ontbreekt er veel aan. Daar ontbreekt er veel aan. Wat staat ons te doen? De Heere aanlopen als een waterstroom, opdat Hij zijn waterstromen zal geven. De Heere aanroepen om de werking van zijn geest, opdat Hij de hemelen zal scheuren en nederkomen en doen wat Hij in de dagen van ouds gedaan heeft. De Heere aanroepen in zijn genade om een herleving, om opnieuw de betoning van zijn gunst. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw erf, het voorwerp van uw zegen. Opdat opnieuw uit Christus, uit de volheid van de zaligmaker, de kerk bezocht zal worden. En de kerk gebouwd zal worden. En de kerk gezegend zal worden. Met geestelijke zegeningen in Christus. Ja, want daar komt het dan toch allemaal vandaan, nietwaar? Uit Christus. Ik wil van die bron niet veel meer zeggen. Die wordt wel genoemd in het zevende vers. Als het gaat over de koning. De koning die boven Agag verheven zal worden. En zijn koninkrijk zal verhoogd worden. Die gedachte komt straks verderop nog veel uitvoeriger terug. Dus daarom laat ik het nu rusten. Alleen dit. Uit die koning komt het allemaal. Uit die heerlijke, die heeft het allemaal zelf eerst verworven. Uit die heerlijke mag de geest het nou gaan nemen. Om daaruit te bedienen. En Christus die een volheid van genade heeft. Een volheid die niet uitgeput raakt. Hij is de enige die zijn kerk met deze heilsweldaden kan overstorten door zijn geest. Daarom laat het gebed vermenigvuldigd worden. Opdat Christus zijn kerk zal willen bezoeken. Opdat Hij zijn geest zal willen vaardig doen zijn. En opdat Hij over ons zal willen uitgieten. De geest der genade en der gebeden. Opdat zo het leven bloeien mag. Tot eer van Hem. Amen. We zingen Psalm 72 en daarvan het negende vers. 72, het negende vers. De stedelingen zullen bloeien gelijk het malse kruid. Zien wij op, heren, ook in dit ogenblik, nu gij ons hier in dit avonduur nog weer een ogenblik de gelegenheid hebt geschonken om samen te luisteren naar wat u in uw heilig woord ons zegt. O heren, wat moeten wij ons diep voor u verootmoedigen. Zoveel rijkdom geopenbaard, zoveel heil bekendgemaakt en toegezegd, zo rijke mogelijkheden in God, zo grote gewilligheid ook bij u om te geven, terwijl het aan onze kant vaak zo mager en zo leeg, zo arm en zo doods is. O Heere, wij bidden van u om de herleving van uw werk, de vernieuwing, de vernieuwde openbaring van uw werk, om de hernieuwde arbeid van uw geest. Wij bidden u, Heere, dat die geest die zo rijk gewerkt heeft, het ook onder ons weer mag doen. Bekerende die onbekeerd zijn, heiligende het leven van uw kerk, vernieuwende, toewijdend aan u en aan uw dienst, ja, alles gevend wat nodig is, opdat het leven mag worden gekenmerkt door die waarachtige geestelijke bloei en groei, door de bedauwing van boven, door het water des geestes. Heer, het zijn dingen die we zelf niet maken. We kunnen het wel tegenhouden, dat wel. Wij kunnen de stromen wel afdammen. Wij kunnen de geest ook nog wel kanaliseren. Wij kunnen het werk van de Heilige Geest op allerlei manieren tegenstaan, maar we kunnen hem niet gebieden te werken. En wij hebben geen toegang tot die fonteinen des heils. Wij kunnen dat water niet nemen uit die putten. Wij kunnen de heilsrijkdom in Christus niet ontsluiten. Het is niet onze taak om het uit hem te nemen en het onszelf te verkondigen. En daarom, Heere, wij smeken u dat gij de geest wilt doen vaardig zijn in ons midden, in ons land, in de kerken. En dat het door de werking van uw geest gezien mag worden, Heere, dat gij nog dezelfde zijt als in het verleden, dezelfde in kracht en dezelfde in genade, dezelfde in ontferming en zondaarsliefde. Vervul deze en andere heilrijke toezeggingen, ook in onze tijd, en doe het ons zien, Heere, dat gij niet veranderd zijt. O, wij moeten het u belijden, we hebben er geen recht op, in het minst niet. We moeten het bekennen, Heere, we hebben het verzondigd. Wij hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. En wij bidden u, vergeef onze zonde. En verzoen onze schuld. En bedek het alles onder dat bloed van de Heere Jezus Christus. En maak gij uit genade uw weldaden toch nog aan ons heerlijk. Zegen ons zo, Heere. Ook in de week die wij ingegaan zijn, zegen ons. Ook als wij midden in de week hopen samen te komen op onze jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid. Geef dat er dan ook behoefte en begeerte mag zijn om samen te vergaderen rondom uw woord, ook in een uren van dankzegging. En wilt ge uw weldaden ook in het midden van de gemeente dan verheerlijken. We dragen ons zelf aan u op. Met alle die het moeilijk hebben, met alle die een weg van beproeving moeten gaan. En ook in deze ogenblikken willen we nog weer bidden, Heere, voor Wim Kok in het ziekenhuis in Harderwijk. Heere, wij bidden u dat gij mogelijkheden en middelen wilt geven, dat hij genezen mag van zijn ziekte. En daarbij dat gij hem ook wilt geven, die nabijheid van uw genade, dat hij het voor zichzelf mag leren. Wat het betekent om bij u te schuilen, bij u een toevlucht te zoeken en te vinden, en bij u ontferming te vinden voor zijn ziel. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. We zingen het tweede vers uit de eerste psalm, want hij zal zijn gelijk een frisse boom. Psalm 1, vers 2.
Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.